Ik ben dit jaar een alfacursus aan het leiden, voor het eerst. Dat is best heel mooi eigenlijk. En je komt dan met heel veel mensen in aanraking. Verschillende soorten mensen die inschrijven voor zo'n alfacursus. Mensen die helemaal niks met God hebben. Mensen die wel iets met God gehad hebben, maar wat aan twijfelen zijn geraakt. Mensen die het geloof weer eens opnieuw willen ontdekken. En dan merk je dat er zoveel vragen zijn over de Bijbel. Is de Bijbel nu wel waar? Klopt het wel wat hierin staat? En misschien zitten hier jongeren, misschien zit jij hier wel, dan zeg je van, wie zegt dat die Bijbel waar is? Zijn er geen andere boeken naast de Bijbel die ook goede dingen zeggen en die ook wel waar zijn? Of is de Bijbel nou de absolute waarheid? Wie zegt dat dit het woord van God is? Is het niet een soort verhalenboek? Geschiedenisverhalen misschien, geschiedenisboek. Staan er niet gewoon sprookjes in? Fabeltjes misschien? Nou, ik moet zeggen, inderdaad. Er staat een fabel in de Bijbel. En die gaan we met elkaar lezen zometeen. Blijkbaar is het zo dat Gods woord zo rijk is, dat God ervoor gekozen heeft om op verschillende manieren met ons te communiceren via de Bijbel. Hij vertelt geschiedenis aan ons. Hij vertelt verhalen, gelijkenissen, liederen, gedichten. Maar ook een fabel. En die fabel die gaan we met elkaar lezen. En die kunnen we vinden in Richteren 9. En ik lees van 7 tot en met 15. Richter 9, 7 tot en met 15. En dan lezen wij de woorden van God als volgt. Toen Jotam dit vernam, ging hij de Gerizim op en riep met stemverheffing vanaf de top. Hoor mij aan, burgers van Sichem, en God zal u verhoren. En nu komt de fabel. Eens gingen de bomen erop uit om een koning te kiezen. Ze vroegen aan de olijfboom, wilt u onze koning zijn? Maar de olijfboom antwoordde, zou ik ophouden mijn olie af te staan waarmee mensen en goden worden vereerd om wat te wuiven boven andere bomen uit? Toen vroegen ze het aan de vijgenboom. En u, wilt u onze koning zijn? Maar de vijgenboom antwoordde, zou ik ophouden mijn zoete vruchten af te staan op wat te wuiven boven de andere bomen uit? Toen vroegen ze het aan de wijnstok. En u, wilt u onze koning zijn? Maar de wijnstok antwoordde, zou ik ophouden mijn sap af te staan dat goden en mensen verblijdt om wat te wuiven boven de andere bomen uit? Ten slotte vroegen de bomen het aan de doornstruik. En u, wilt u onze koning zijn? En de doornstruik antwoordde, als u mij werkelijk tot uw koning wilt zalven, kom dan maar hier, in mijn schaduw is het goed toeven. Maar zo niet, dan zal er uit mijn takken een vuur komen, die de ceders van de Libanon zal verteren. Tot zover het woord van God. Wie kende deze fabel van jullie? Een aantal mensen. Nou, er is voor heel veel mensen nieuw. Dat is mooi. We lazen het thuis uit een dagboek. We hebben een dagboek van Arie van der Veer, dan weet u dat ook gelijk. En daar die las kwam dit Bijbelgedeelte langs. En toen dacht ik, wat ontzettend interessant eigenlijk. Ik wist het eigenlijk helemaal niet. Toen dacht ik, ik ga er gewoon een keer een preek over maken. En dan ga ik me erin verdiepen. Dat heb ik gedaan. En dan zijn jullie soort de proefkonijnen ervan. Om dit kijken of het een beetje geslaagd is. Maar goed. Ik stel voor dat we eerst eens naar de achtergrond kijken, want dat hebben we nodig om die fabel goed te begrijpen. Deze fabel staat in het boek Richteren of Rechters. En dat boek Rechters is een geschiedenisboek wat eigenlijk samen met het boek Rut één geheel vormt. Richteren, Rut, het geschiedenisboek. En het belangrijk is om vast te stellen dat het geschiedenisboek een rechte lijn vormt. Het de geschiedenis van het volk Israël vertelt. In chronologisch overzicht. Maar tegelijkertijd zien we dat er cirkels plaatsvinden. Dat bepaalde gebeurtenissen beginnen ergens en ook weer daar eindigen. En dat is goed om dat vast te stellen in dit boek. En die cirkels die kennen wij zelf ook. Het is slapen, wakker worden, eten, werken. Misschien 's avonds nog wat ontspannen en weer naar bed gaan en weer wakker worden enzovoort. Dus de cirkel van ons leven. En die cirkel van ons leven, van iedere dag, die is geplaatst op de tijdlijn van ons leven. Van geboren worden tot sterven. In chronologie. En iedere keer zien we dezelfde patronen weer terugkomen. En we hebben veel meer van die patronen in ons leven. En als we dat patroon, die cirkel in Richteren zoeken, dan zien we dat het volk van God losraakt, andere goden gaat dienen, gestraft worden door een vijand die Israël invalt en belaagt, rooft, plundert. Vervolgens dat het volk weer gaat roepen tot God. Er iemand opstaat, een richter, die weer recht spreekt. Die zorgt dat er weer recht geschiet. En de vijand verslagen wordt. Totdat het volk weer afdwaalt van God en hetzelfde weer opnieuw begint. Dat zien we iedere keer weer terugkomen in het boek Richteren. En misschien zit daar een klein stukje herkenning, een heel klein stukje hoop, herkenning in voor ons eigen leven. We zitten op een bepaalde tijdslijn en we zien bepaalde patronen in ons leven terugkomen, dicht bij God, verder van God af. En soms en er is weer iets nodig om weer terug bij God te komen. En misschien gebruikt God deze dienst vanochtend wel weer om bepaalde patronen te doorbreken. Zodat we niet weer terug bij af raken. Het boek Richteren dus. Richteren is een heel ruig boek. Ik denk als het verfilmd zou worden dat het zeker 16 plus zou zijn. Voor sommigen is het juist aantrekkelijk om alleen zulke films te kijken. Het is een boek vol geweld. Echt een heel ruig boek. En we komen er bekende namen in tegen. Het boek begint eigenlijk met Othniel. Othniel, dat is de jongere broer van Caleb. En Caleb was samen met Jozua een van de verkenners voor Mozes. Daar begint het boek mee, met Othniel. Dat was de eerste richter. En daarna krijgen we Ehud. Ehud, we kennen de verhalen misschien wel van de kinderbijbel. Die met zijn dolk, die hele dikke koning zo in zijn buik stak, dat hij aan de andere kant er weer uitkwam. De koning van Moab doodde hij. Ik ben een beelddenker, dus ik zie dat helemaal voor me. En dan komt daarna, ja, dat is wel een beetje 16 plus, sorry. En dan Samgar. Samgar die met een ezelstok, ezelsprik, 600 Filistijnen doodde. En dan Deborah, de eerste vrouwelijke richter. Een richteres. Die eigenlijk samen met Barak het volk probeerde te richten. Maar Barak een enorme slappeling was. En dan komen we bij Gideon, onze held op sokken. En juist hem gaat God gebruiken voor zijn wil, voor zijn dienst. Om de Midianieten te verslaan. En met 300 mensen, met 300 mannen, verslaat hij een groot leger van de Midianieten. Gideon. En aan het einde van dit allemaal kroont hij zichzelf als koning. En ik denk dat hij een groot harem heeft gehad. Veel vrouwen. Want we lezen van hem dat hij 70 zonen heeft. Er wordt niet over dochters gesproken, die zal hij ook wel gehad hebben. 70 zonen. En deze Gideon, die had een bijvrouw. En die bijvrouw die had hij gevonden in de stad Sichem. En Sichem lag niet in Israël, maar dat lag in Canaan. Het was eigenlijk een stad bij de vijand, zou je kunnen zeggen. Nou ja. Maar goed, daar had hij dus een vrouw. En bij die vrouw had hij ook een kind verwekt. Abimelech. En Abimelech, zijn naam betekent, mijn vader is koning. Het was alsof Gideon die naam heeft gegeven om iedere keer te horen als hij Abimelech riep en zag van ja, ik ben koning. Een getuigenis. Mijn vader is koning. En Gideon dacht, ja, ik ben koning. En zo komen we langzamerhand bij het verhaal aan. Want Gideon sterft. En na de dood van Gideon gaat Abimelech naar de stad Sichem, waar hij dus vandaan komt, waar hij zijn familie ook heeft wonen. Zijn moeder en broers en zussen, zwagers. En dan komt hij bij die stad aan, bij Sichem, en dan zegt hij, wie willen jullie als koning? En dan zijn we eigenlijk bij het thema van deze dienst aangekomen. Wie wil je als koning? Wie is jouw koning? Als dat je voorgelegd wordt, dan lijkt het wel een soort verkiezingen. Een beetje zoals de Verenigde Staten. Democraten, republikeinen. Wie willen jullie als koning? Een soort campagne wordt er gevoerd. Is het Abimelech? Wil je mij als koning, zegt Abimelech, beste mensen van Sichem, ik ben toch jullie familie, jullie kennen me toch, willen jullie mij als koning? Ik kom uit een goed nest, mijn vader was toch koning, zo heet ik toch ook? Of willen jullie de andere partij? En de andere partij waren de 70 zonen, eigenlijk dan 69. 70 zonen van Gideon. Die vormden samen de regering. Dus aan de ene kant wil je dat de 69 zonen van Gideon regeren. Of wil je mij als koning? Ik die familie van jullie ben. 70, dat getal dat komen we regelmatig tegen in het boek Richteren. Het getal wat volheid aanduidt. Het is ook een symbolisch getal. De vraag is of Gideon dan ook echt 70 zonen had. Ik denk het wel, maar we weten het niet precies. Maar goed, kies je voor deze 70 of kies je voor die ene? Dat is het voorstel aan Sichem. Wie is je koning? Wie zouden wij als koning kiezen? Als we politiek kijken, geven we ons over aan Europa? Of zetten we alle kaarten op Willem-Alexander? Maar ja, wat is zijn macht? Wat heeft hij voor invloed in Nederland? Ik weet het niet. Of is het Mark Rutte, die ons met wijsheid door het stikstofbeleid heen loodst? En die ervoor zorgt dat ik niet lekker meer in mijn auto lekker hard kan rijden? Moet ik daar... Is dat mijn koning eigenlijk, Mark Rutte? Wie is mijn koning eigenlijk? Naar wie wil ik luisteren? Kiezen we voor familie of kiezen we voor macht? Kiezen we voor bekendheid en nabijheid of kiezen we voor... Ja, voor wat eigenlijk? En we gaan dit verhaal verder bekijken wat er eigenlijk gebeurt. Wat het gevolg is van keuzes. Want het betekent nogal wat voor je land, voor jezelf. Wie je als koning wil hebben. Naar wie je wilt luisteren. Ze kiezen in Sichem voor Abimelech. En het eerste wat Abimelech doet, is zijn hand ophouden om geld te ontvangen. En hij krijgt geld uit de tempel van Baal. Hij krijgt eigenlijk geld van Baal. En Baal is de tegenstander van God. Dat is de duistere macht die regeert ook soms in Israël. Het is de duivel zelf, de Satan, de donkerheid van de wereld. Die zegt, hier zo Abimelech heb je 70 shekel zilver. Weer dat getal 70. Een volheid van geld in je hand. En wat ga je ermee doen? En Abimelech zorgt ervoor dat hij een legertje bij elkaar heeft. En gaat direct naar het huis van zijn vader toe. En moordt zijn broers uit. Dat is het eerste wat hij doet. Zijn 69 broers gaat hij doden met één steen. Hij pakt als het ware een steen in zijn hand. En doodt al zijn broers. Tegenstand uitgeroeid. Is dat je koning? Beste Sichem, deze man heb je als koning uitgekozen. Kijk eens welke gevolgen dat heeft. Wil jij geregeerd worden door een koning die macht laat regeren en zelfs zo ver gaat om zijn eigen familie uit te moorden? Als je de geschiedenis van een rijk als China bekijkt, gaat dat ook ongeveer op die manier. In het verleden van China. Hele families worden uitgeroeid, zodat je geen tegenstand krijgt. Maar toch krijgt dit verhaal nog een bepaalde wending. Want er weet er één te ontsnappen. Dat komen we vaker tegen in de Bijbel. Die ene die ontsnapt. En die zorgt dat het verhaal omgekeerd wordt. Goddelijke leiding, zou ik zeggen. Die broer die ontsnapt is Jotam. Dat is de jongste. Jotam. We hebben daar toch eerder van gehoord. Dat klopt. Zo zijn we uit de Bijbel begonnen te lezen. In vers 9. Toen Jotam dit vernam. En wat vernam die dan? Dat Abimelech, nadat hij zijn broers had uitgemoord, weer terugkwam in Sichem en vertelde wat hij gedaan had. En ze hebben hem als koning gezalfd. En Jotam hoort dit. En wat Jotam dat doet, is geen leger bij elkaar verzamelen, maar een verhaal vertellen. Een fabel vertellen. En die fabel hebben we net met elkaar gelezen. Hij klimt de berg op, de berg Gerizim. Een soort podium waar we nu op staan. En dan vanaf het podium kun je goed je verhaal vertellen. En iedereen kan je horen. Ja, dat geluid draagt ver het dal in. Ze horen hem. En hij zet een grote stem op. Hij roept heel hard. Hij zegt, hoor nu naar mij. Luister naar mij, burgers van Sichem. En God zal u verhoren. Wat Jotam doet, is spreken namens God. Profetisch spreken. Hier is hij een dienaar van God. Een knecht van God. Die een boodschap heeft voor een stad dat dreigt ten onder te gaan. God komt via Jotam met een boodschap van redding, van waarschuwing voordat het oordeel komt. En soms is dat goed om dat te horen. Dat er eerst redding is wat je aangeboden is voordat het oordeel komt. Hij spreekt namens God. Draai je nog om. Bekeer je nog, nu het nog kan, bewoners van Sichem. Want het gaat niet goed als je Abimelech, mijn broer, mijn halfbroer, volgt. Luister naar mij, dan zal God je genadig zijn. En dan gaat hij dat verhaal vertellen van die bomen. Ik weet niet of jullie de film Lord of the Rings kennen. Een groot aantal van jullie zal hem waarschijnlijk gezien hebben. En daar komen die bomen ook in voor. Bomen die eigenlijk heel, van die oude bomen die helemaal stilstaan en heel oud zijn. En opeens in beweging komen en met zo'n hele donkere, machtige stem gaan praten en bewegen. Heel statig, heel indrukwekkend. De koningen van het woud, ze gaan aan de wandel en ze gaan handelen en ze gaan spreken. Dat is het verhaal, het lijkt wel een sprookje. Nou, dat is het ook eigenlijk wel bijna. En wat doen die bomen? Ze willen graag een koning hebben. En ze gaan aan de wandel en ze komen als eerste bij de olijfboom uit. Beste olijfboom, zou u onze koning willen zijn? Dat is de eerste vraag. En die olijfboom die zegt, nee, dat ga ik niet doen. Ik wil jullie koning niet zijn. Ik ben ervoor om olie te produceren. En die olie, dat is tot zegen van mensen en van God. Zou ik dan mijn positie opgeven om een beetje boven jullie uit te stijgen? Om een beetje zweverig te doen boven jullie uit? Zeker niet. De olijfboom bedenkt voor de eer. Dan gaan de bomen verder. En komen ze uit bij de vijgenboom. Beste vijgenboom, zou u onze koning willen zijn? De vijgenboom zegt nee. Zou ik mijn zoete vruchten willen afstaan om maar een beetje boven jullie uit te verheven te zijn? Absoluut niet. Ook deze vijgenboom bedankt voor de eer. En dan dalen ze als het ware wat af naar de wijnstok. Beste wijnstok, zou jij onze koning willen zijn? En de wijnstok zegt, ja, maar ik maak mensen blij met mijn vrucht, met de wijn. Hoeveel mensen worden niet blij van de wijn? Goden, God wordt geëerd met deze wijn. En mensen worden er blij van. Hij ziet met beslistheid af van het koningschap. De olijfboom, de vijgenboom en de wijnstok bedanken voor de eer. De bomen zouden toch wel denken van, nu moeten we toch niet verder gaan. Maar ze willen per se een koning. Ze willen een koning. Ten einde raad komen ze dan bij een boom wat eigenlijk geen boom is. De doornstruik, amper bladeren. Beste doornstruik, zou jij onze koning willen zijn? Nou, als jullie zo aandringen, wil ik dat best doen. Maar ik heb een voorwaarde. Ik wil best koning van jullie zijn, maar dan moeten jullie wel aan de volgende voorwaarden voldoen. Als jullie bij me komen, dicht bij me komen in mijn schaduw, ja, dan is het goed toeven dicht bij mij in mijn schaduw. Maar als jullie verder van me afraken, als jullie niet in mijn schaduw willen komen, zal er vuur van mij uitgaan en ik zal jullie verbranden. Dat is de fabel, wat een ironie. Koning Doornstruik die zegt, wees welkom in mijn schaduw. Zou u de schaduw zoeken van een doornstruik? Toch heeft Sichem daarvoor gekozen, want dat is natuurlijk het verhaal, de boodschap in dit verhaal. Het is niet zomaar een leuk verhaaltje, een fabeltje. Een fabel heeft altijd een kern van waarheid, een boodschap om door te geven. Een diepere kern, een diepere laag. Abimelech is deze doornstruik. En Sichem kiest voor koning Doornstruik. Een doornstruik die zegt van kom maar in mijn schaduw. En je wordt geprikt door die stekelige doorns. Het loopt niet goed af als deze mensen van Sichem de doornstruik kiezen om hun toevlucht tot te nemen. Een doornstruik die ontzettend snel vlam vat, omdat het heel droog is. We weten dat van de brandende braambos of de brandende doornstruik van Mozes. Zomaar vliegt hij in de brand in de woestijn als de zon erop schijnt. En die is gevaarlijk, gevaarlijk voor de bomen. En dat zal gebeuren. Een doornstruik kan vlam vatten en een heel bos vernietigen. We lezen van Abimelech dat dit verhaal uitkomt. Deze waarschuwing die Jotam middels het verhaal, door middel van deze fabel, vertelt, komt uit. Want als de bewoners van Sichem, die Abimelech tot koning hebben gemaakt, niet precies doen wat Abimelech wil, niet in zijn schaduw blijven en naar zijn pijpen willen dansen, dan wordt Abimelech boos en zoekt een leger bij elkaar en gaat de hele stad Sichem uitmoorden. Ze zoeken hun toevlucht in de tempel van Baal. En vervolgens maakt Abimelech voor de ingang van de tempel van Baal een takkenbos en steekt dat in brand. En het rook laat hij de tempel ingaan en rookt deze mensen uit. Vervolgens gaat hij naar een ander stadje toe. En wil dat stadje ook uitmoorden. De mensen zoeken toevlucht tot een hoge verhoging op een dak en een toren. En vervolgens steekt Abimelech die toren in brand om deze mensen ook uit te moorden. En dan is er een vrouw die vanuit de toren een steen naar beneden gooit. Een molensteen op het hoofd van Abimelech. Abimelech die met één steen 70 broers vermoordde. En Abimelech die door die ene steen zelf doodvalt. Nou ja, niet helemaal doodvalt. Want hij krijgt nog de kans om tegen zijn wapendrager te zeggen: alsjeblieft, steek jij mij dood. Dat er niet gezegd wordt: Abimelech is door een vrouw gedood. En zo sterft Abimelech. Een spoor van verderf achter zich laten. Is dat mijn koning? Wie wind zaait, zal storm oogsten. Dat is het verhaal vanuit Richteren 9. En dan zullen we met elkaar moeten denken van: wat heeft dit ons te zeggen vanochtend? Als je mag kiezen voor een koning, wie is dan jouw koning? We hebben liederen gezongen over koning Jezus. Verheerlijkt is zijn naam. Wat hebben we toch een geweldige koning in Jezus. Maar we zitten midden in een machtsstrijd. En dat merken we toch in ons leven. Ik heb het gehad over de tijdlijn waarop we leven. Ik weet niet waar we ergens zijn op onze tijdlijn. Misschien zijn we 40 jaar, 50 jaar, of misschien ben je 18 of 17 of 16. Of misschien bent u wel 80. Ergens zitten we ergens tussen geboren worden en sterven. Daar zitten we ergens op de tijdlijn. En op die tijdlijn zitten we in cirkels, heb ik gezegd. Van slapen, opstaan, eten, werken, weer slapen, opstaan, eten, werken. En dat gaat maar door. En we zitten soms in een cyclus vast dat we van God afraken. Het is ergens begonnen. Bidden, ja, zou dat wel helpen? De Bijbel, moet ik daar echt in lezen? Netflix is toch veel makkelijker. Die cliffhangers van Netflix zijn veel spannender dan de cliffhangers van de Bijbel. En voor je het weet zit je in seizoen 3 en staat God ergens op een ander plan. En zitten we in een andere cirkel van serie kijken, naar bed gaan, serie kijken, naar bed gaan. Of Fortnite of een of ander spel waar we in vastzitten. Welk cirkel moet God doorbreken? Welke macht van de duisternis komt op ons af en zegt: kom maar naar mij toe in mijn schaduw. Welke doornstruik is er in ons leven die zegt: kom maar dichter bij me. En we prikken ons eraan en we hebben het genezen in de gaten. En we hebben een andere macht nodig, een andere koning, een andere boodschap die zegt: ik ga deze cirkel doorbreken en ik zet je weer terug op het goede spoor. Ik bied je mijn koningschap aan. Dat zegt God tegen je. Ik heb een koning voor je. Koning Jezus. En wat heeft deze koning dan te bieden? Deze geweldige koning heeft ons te bieden wat de olijfboom, de vijgenboom en de wijnstok niet prijs wilden geven. Die olijfboom die zijn olie geeft. Het olie, het beeld van Gods geest. Deze Jezus, de koning die zijn leven heeft gegeven, naar de hemel is gegaan, zodat zijn geest uitgestort kon worden onder ons. Deze koning die zijn geest heeft gegeven aan u. En wij mogen die geest ontvangen en vervuld worden met zijn geest. En niet om boven de ander verheven te zijn zoals de olijfboom goed heeft aangevoeld. Maar om juist de ander te dienen. Om er voor de ander te zijn. Dat is Jezus, de koning, die zijn leven heeft gegeven zodat we de olie van de olijfboom mogen ontvangen. En die een toekomst heeft waarin de vijgenboom zal bloeien. Waarin een vrucht zal zijn in zijn vrederijk. In de toekomst, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar we ons mogen laven aan al het goede wat God heeft. Waar overvloed is, zoveel overvloed, waar heerlijkheid is, waar zoveel rijkdom is. Dat heeft Jezus voor ons over. En dat is onze toekomst, daar zijn we naar op weg. Naar een rijk van vrede en gerechtigheid. Waar het recht zal heersen. Jezus is een rechtvaardige koning. Abimelech was erop uit om zelf aan de macht te komen. En ging letterlijk over lijken. Maar koning Jezus is gekomen om te dienen. En niet om gediend te worden. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft die doornen van die doornstruik heeft hij in zijn lichaam, op zijn hoofd meegedragen. Om ervoor te zorgen dat er olijven zijn, vijgen zijn en dat er wijn is. De wijnstok. Jezus die heeft gezegd, ik wil de vreugde weer teruggeven in jullie leven. Hij zal zelf niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, totdat ik het met jullie zal doen in zijn koninkrijk, in het koninkrijk. En tot die tijd mogen we hier ook het avondmaal vieren. Mogen we wijn drinken. En mogen we thuis ons glas wijn drinken. En denken van, dit is wat God geeft. Hij geeft de vreugde weer terug. Hij zet ons in de goede cirkel van het leven. En wil ons behoeden van het kwade. De vreugde weer terug. Zo is onze koning. Zo is koning Jezus. En mijn vraag is, welke koning dienen we? Wie is je koning? Jotam ging de berg op met een waarschuwing. Burgers van Sichem. Wie is je koning? Dit is de boodschap van God. Ga niet met de verkeerde koning mee. Kies niet voor koning Doornstruik. Kies niet voor de duivel met zijn boze machten. Maar kies voor koning Jezus, nu het nog kan. Want God biedt ons zijn zoon. Hij geeft zichzelf. Wat een geweldige koning hebben we. Overvloed in Jezus Christus. Ik hoop van harte dat dit verhaal uit de Bijbel meegaat deze week in. En ons ontdekt in welke cirkels we soms vastzitten. En we hebben een koning die zijn geest heeft gegeven om deze cirkels te doorbreken. Zodat we straks mogen komen in een heerlijkheid waar deze cirkels niet meer plaatsvinden. Maar waar we op een soort lijn worden geplaatst waar nooit een einde aan komt. In een geschiedenis die eigenlijk geen geschiedenis is, maar alleen toekomst heeft. Waar Jezus koning is, waar we zijn heerlijkheid mogen aanschouwen. En waar we mogen vertoeven in zijn nabijheid, in zijn schaduw. Waar je nooit zal prikken aan doorns. Maar we mogen thuiskomen bij God. En we mogen weten dat we welkom zijn aan het vaderhart van God. Dankzij Jezus Christus, die onze koning is. Geprezen zijn zijn naam. Amen.